From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmorgenbijeenkomst van de 187ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst.
Broeders en zusters, we heten u welkom in de zondagmorgenbijeenkomst van de 187ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Op deze prachtige lentedag. President Thomas S. Monson heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten iedereen, waar ook ter wereld, welkom die het verloop van deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgt. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg met Richard Elliott en Andrew Unsworth aan het orgel. Het koor heeft deze bijeenkomst geopend met Press Forward Saints en zal nu Now Let Us Rejoice ten gehore brengen. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door zuster Neil F. Marriott, tweede raadgeefster in het Algemeen Jonge Vrouwenpresidium, waarna het koor Love Is Spoken Here zal zingen.
Beloved Father in heaven.
Geliefde Hemelse Vader, wij zijn vreugdevol samen bijeengekomen in deze algemene conferentie en danken u voor uw Zoon, onze Heiland en Redder Jezus Christus en zijn herstelde evangelie. We zijn dankbaar voor president Thomas S. Monson en ieder die met hem werkt. Alsjeblieft, help hem en zegen hem in uw verantwoordelijkheden. We zijn dankbaar voor degenen die met ons gezongen hebben en tot ons zullen spreken. Dat ze hun getuigenis mogen geven en dat wij door de Heilige Geest de waarheid ervan zullen voelen. Met ons versterkt geloof zullen wij elkaar helpen en versterken om tot hun terug te komen en bij u te leven. Dit zeggen we in naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze profeet, president Thomas S. Monson. Hij wordt gevolgd door zuster Joy D. Jones, die vorig jaar april als algemeen jeugdwerkpresidente is gesteund. Na zuster Jones kunnen we luisteren naar ouderling Yoon Wang Che van de 70. Vervolgens spreekt ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der 12 Apostelen ons toe.
My dear brothers and sisters. Geliefde broeders en zusters, wij heten u hartelijk welkom nu wij weer bijeen zijn voor een geweldige algemene conferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Voor ik aan mijn formele boodschap begin, wil ik 5 nieuwe tempels aankondigen die op de volgende locaties gebouwd zullen worden. Brasilia Tempel, Brazilië. De grote Manila-regio-tempel, Nairobi-tempel in Kenia, de Pocatello-tempel in Idaho en de Saratoga Springs-tempel in Utah. Vandaag spreek ik over de kracht van het Boek van Mormon en waarom het van kritiek belang is dat wij de lering ervan bestuderen, overdenken en toepassen. Ik kan niet genoeg beklemtonen hoe belangrijk het is een vast en zeker getuigenis van het Boek van Mormon te hebben. We leven in een tijd van grote problemen en goddeloosheid. Wat zal ons beschermen tegen de zonde en het kwaad die overal om ons heen zijn? Ik zeg dat een sterk getuigenis van onze Heiland, Jezus Christus, en van zijn evangelie ons veiligheid zal bieden. Als u niet dagelijks in het Boek van Mormon leest, doe dat dan nog alsnog. Als u dat met een gebed in uw hart doet en oprecht de waarheid wilt weten, zal de Heilige Geest u laten weten dat het waar is. Als het waar is, en ik getuig plechtig dat het waar is, dan was Joseph Smith een profeet die God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus heeft gezien. Omdat het Boek van Mormon waar is, is de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen de Kerk van de Heer hier op aarde en is het heilig priesterschap van God voor het welzijn en tot zegen van zijn kinderen hersteld. Als u nog geen vast getuigenis van deze dingen hebt, doe dan wat er nodig is om er één te krijgen. Het is in deze moeilijke tijden van wezenlijk belang een eigen getuigenis te hebben. Want het getuigenis van anderen helpt u slechts tot op zekere hoogte. Als u eenmaal een getuigenis hebt, zult u het vitaal en levend moeten houden door gehoorzaamheid aan de geboden van God en door dagelijks te bidden en de schriften te bestuderen. Mijn geliefde deelgenoten in het werk van de Heer, ik verzoek u dringend om het Boek van Mormon dagelijks onder gebed te bestuderen en te overdenken. Doen we dat, dan zijn we in staat om de stem van de Geest te horen, verleiding te weerstaan, angst en twijfel te overwinnen en hemelse hulp te ontvangen. Daarvan getuig ik, uit de grond van mijn hart, in de naam van Jezus Christus. Amen.
We love you, President Monson. Wij houden van u, president Monson. Anderhalf jaar geleden, president Russell M. Nelson sprak over de behoefte van vrouwen die een generatie zullen opvoeden en onderwijzen die zonde kan weerstaan. Die woorden, een generatie die zonde kan weerstaan, raakten bij mij een gevoelige geestelijke snaar. Wij prijzen kinderen die rein en gehoorzaam proberen te leven. Ik heb overal in de wereld de kracht van kinderen gezien. Ze zijn veerkrachtig, standvastig en onveranderlijk, te midden van moeilijke omstandigheden. Deze kinderen begrijpen hun goddelijke identiteit, voelen de liefde van hun hemelse vader en willen hem gehoorzamen. Sommige kinderen vinden het echter moeilijk om standvastig en onveranderlijk te zijn. Hun tere gemoed wordt verwond. Zij worden van alle kanten aangevallen door de brandende pijlen van de tegenstander en hebben versterking en steun nodig. Daarom kunnen wij niet anders dan in actie komen en de strijd tegen zonde aangaan, zodat wij onze kinderen tot Christus kunnen brengen. Luister naar wat ouderling Bruce R. McConkie bijna 43 jaar geleden heeft gezegd. Als leden van de kerk zijn wij in een groot conflict verwikkeld. We zijn in oorlog. We hebben ons achter de zaak van Jezus Christus geschaard om Lucifer te bestrijden. De grote oorlog die overal woedt en helaas veel en soms dodelijke slachtoffers maakt, is niets nieuws. In deze oorlog bestaat geen neutraliteit en het kan ook niet. De oorlog gaat door en wordt heviger. De strijd laat niemand onberoerd. En onze kinderen staan in de frontlinie tegenover de vijand. Daarom hebben we meer behoefte aan betere geestelijke strategieën. Ouders, grootouders, familieleden, leraars en leiders hebben de gezegende taak om kinderen te versterken, zodat ze de zonde kunnen weerstaan. Ieder van ons heeft de taak om hieraan mee te werken. De Heer heeft echter met name de ouders geboden hun kinderen de beginselen van bekering en geloof in Christus, de Zoon van de levende God, te leren begrijpen en ook de doop en de gave van de Heilige Geest door handoplegging en hen te leren bidden en oprecht te leren wandelen voor het aangezicht des Heren. Uw kinderen in het licht en waarheid grootbrengen kan een uitdaging zijn, omdat dat voor elk gezin en elk kind anders werkt. Maar onze hemelse Vader heeft ons handige universele richtlijnen gegeven. De Geest zal ons ingeven hoe we onze kinderen geestelijk weerbaar kunnen maken. Ten eerste is het noodzakelijk om het belang van deze verantwoordelijkheid in te zien. Wij moeten onze en hun goddelijke identiteit en doel begrijpen als we onze kinderen duidelijk willen maken wie ze zijn en waarom ze hier zijn. We moeten hen inprenten dat ze zonen en dochters van een liefhebbende hemelse Vader zijn en dat Hij goddelijke verwachtingen voor hen koestert. Ten tweede is een begrip van de leer van bekering noodzakelijk om de zonde te leren weerstaan. Zonde weerstaan wil niet zeggen zonder zonde zijn, maar voortdurend boetvaardig, waakzaam en kloekmoedig te zijn. Wellicht is het vermogen om zonde te weerstaan een zegen die komt door herhaaldelijk de zonde te weerstaan. Jacobus heeft gezegd: bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. De jeugdige krijgers van Helaman waren buitengewoon heldhaftig wat hun moed betrof. Doch zie, dat was niet alles. Zij waren ten alle tijde getrouw in alle dingen die hun werden toevertrouwd. Ja, hun was geleerd de geboden Gods te onderhouden en in oprechtheid voor zijn aangezicht te wandelen. Deze jonge mannen trokken tegen de vijand en strijden met christelijke deugden als hun wapens. President Thomas S. Monson herinnerde ons eraan dat van ieder van ons voortdurend moed wordt gevraagd. We moeten dagelijks moedig zijn. Niet alleen in uiterst belangrijke situaties, maar vooral als we beslissingen nemen of reageren op de gebeurtenissen om ons heen. Onze kinderen trekken een geestelijke wapenrusting aan door een dagelijkse routine van discipelschap aan te leren. Wellicht onderschatten we het vermogen van kinderen om te begrijpen wat dagelijks discipelschap inhoudt. President Henry B. Eyring heeft gezegd: begin meteen en wees consequent. Een derde manier om de kinderen te leren zonder te weerstaan is hen van jongs af aan bekend te maken met de basisbeginselen van het evangelie die kinderen dichter tot de heiland brengen. We vinden die in de schriften, de geloofsartikelen en het boekje voor de kracht van de jeugd, jeugdwerkliedjes, lofzangen en ons eigen getuigenis. Consequente gewoonten zoals gebed, schriftstudie, gezinsavond en sabbatheiliging verschaffen kracht, innerlijk evenwicht en sterke morele waarden. Of met andere woorden, geestelijke integriteit. In de huidige wereld, waar integriteit ver te zoeken is, hebben onze kinderen recht op een besef van ware integriteit en het belang daarvan. Vooral als we hen erop voorbereiden heilige doop- en tempelverbonden te sluiten en na te leven. In Predik mijn Evangelie staat, mensen die toezeggingen nakomen, ook heel jonge mensen, worden voorbereid om heilige verbonden te sluiten en na te leven. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd, als we het over verbonden nakomen hebben, gaat het over de kern van ons doel op aarde. Er schuilt buitengewone kracht in de verbonden die we met onze hemelse vader sluiten en naleven. De tegenstander weet dit en heeft daarom voor grote onduidelijkheid rond het sluiten van verbonden gezorgd. Als we kinderen helpen om heilige verbonden te begrijpen, te sluiten en na te leven, vormen we een generatie die zonde kan weerstaan. Hoe bereiden we onze kinderen erop voor heilige verbonden te sluiten en na te leven en vooruitgang op het verbondspad te maken? Als kinderen jong leren eenvoudige beloften na te komen, zullen ze later beter in staat zijn heilige verbonden na te leven. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Tijdens de gezinsavond vroeg een vader, kan iedereen met elkaar opschieten? De 5 jaar oude Lizzie mopperde dat haar grote broer Kevin haar te vaak plaagde en haar verdrietig maakte. Kevin gaf schoorvoetend toe dat Lizzie gelijk had. Kevins moeder vroeg hem wat hij kon doen om beter met zijn zusje op te schieten. Kevin dacht na en besloot Lizzie te beloven dat hij haar een hele dag lang niet zou plagen. Toen iedereen de volgende dag bij elkaar kwam voor het gezinsgebed, vroeg Kevins vader hoe het was gegaan. Kevin antwoordde, pap, ik heb mijn belofte gehouden. Lizzie was het er enthousiast mee eens. Iedereen prees Kevin. Kevins moeder stelde toen voor dat hij het gedurende 2 dagen zou proberen, nu hij 1 dag zijn belofte had gehouden. Kevin beloofde dat te proberen. Na 2 dagen bleek dat Kevin zijn belofte had gehouden en Lizzie was nog dankbaarder. Toen zijn vader vroeg hoe dat kwam dat hij zich zo goed aan zijn belofte had gehouden, zei Kevin, ik heb mijn belofte gehouden omdat ik dat had gezegd. Een aaneenschakeling van kleine nagekomen beloften leidt tot integriteit. Als kinderen voortdurend het nakomen van beloften oefenen, bereiden ze zich geestelijk voor op hun eerste verbond, namelijk de doop en de gave van de Heilige Geest, waarbij ze zich ertoe verbinden God te dienen en zijn geboden te onderhouden. Beloften en verbonden zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. In het boek Daniël lezen we dat Sadrach, Mesach en Abednego weigerden het afgodsbeeld van koning Nebukadnezar te aanbidden. De koning dreigde hen in een brandende vuuroven te werpen als ze niet gehoorzaamden. Ze weigerden en zeiden, als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En zo niet. Denk daar eens over na, over deze 3 woorden en wat ze met het nakomen van de verbonden te maken hebben. Deze 3 jonge mannen lieten hun gehoorzaamheid niet van hun vrijlating afhangen. Zelfs als ze niet werden vrijgelaten, zouden ze hun belofte aan de Heer nakomen, omdat ze gezegd hadden dat ze dat zouden doen. Onze verbonden nakomen is altijd onafhankelijk van onze omstandigheden. Net als de jonge krijgers van Helaman, laten deze 3 jonge mannen onze kinderen zien hoe ze zonde kunnen weerstaan. Hoe kunnen we deze voorbeelden thuis en in ons gezin navolgen? Regel op regel, voorschrift op voorschrift. Laten we kinderen kleine overwinningen smaken. Als ze hun belofte nakomen, voelen ze de geest. Ouder Joseph B. Worthlin heeft gezegd, de volmaakte beloning voor integriteit is de voortdurende nabijheid van de Heilige Geest. Dan zal het vertrouwen van onze kinderen in de tegenwoordigheid van God sterk worden. Uit de bron van integriteit ontspringt een generatie die zonde kan weerstaan. Broeders en zusters, houd uw kleintjes dicht bij u. Zo dicht dat ze kunnen zien dat u dagelijks naar uw geloof handelt en uw beloften en verbonden nakomt. Kinderen zijn de beste naapers. Dus geef ze iets geweldigs om na te apen. Wij voeden echt samen een generatie op voor de Heer die zonde kan weerstaan en we onderwijzen haar belofte op gelofte en verbond op verbond. Ik getuig dat Jezus Christus deze kerk leidt en als u kinderen onderwijst, leidt, liefhebt zoals de Heiland, kunt u persoonlijke openbaring ontvangen waarmee u kloekmoedige kinderen groot kunt brengen en wapenen om zonde te weerstaan. Het is mijn gebed dat onze kinderen, zoals Nevi zullen zeggen, wilt u maken dat ik sidder bij het verschijnen van zonde? Ik getuig dat onze Heiland voor de zonde van de wereld heeft geboet, omdat hij had gezegd dat hij dat zou doen. En dat hij meer van ons houdt dan wij als stervelingen kunnen begrijpen, omdat hij had gezegd dat hij dat zou doen. In de naam van Jezus Christus, amen.
Mijn doel is anderen uitnodigen om tot Christus te komen. Dat is ook uw doel. Wij kunnen dit doel vervullen door naar Jezus Christus te kijken. Ik liet me tegelijkertijd met mijn ouders dopen toen ik 16 was. Mijn jongere broer, Kyung Wan, die toen 14 was, sloot zich bij de kerk aan vanwege mijn oom, Jong Yik Lee, en nodigde ons voor zijn kerk uit. Ieder van de 10 familieleden in ons gezin waren lid van een andere kerk. Dus waren we blij om de waarheid te vinden en wilden het geluk dat we het evangelie van Jezus Christus hadden gevonden na onze doop verspreiden. Mijn vader was het meest gedreven om de waarheid te leren kennen en te verkondigen. Hij stond elke dag vroeg in de ochtend op om de schriften meer dan 2 uur te bestuderen. Na het werk ging hij bijna elke dag samen met de zendelingen onze familie, vrienden en buren bezoeken. 7 maanden na onze doop waren er 23 leden van ons gezin en onze familie lid van de kerk. Toen volgde een wonder. In de loop van het daaropvolgend jaar lieten 130 mensen zich dankzij mijn vaders zendingswerk dopen. Hij vond familiegeschiedenis ook belangrijk en werkte onze familiegeschiedenis met 8 generaties van voorouders bij. Vanaf toen zagen we de vruchten van onze gezinsbekering die door mijn broer van 14 in gang was gezet. Niet alleen op talloze manieren onder de levenden, maar ook bij de doden. Door het voorgaande werk van mijn vader en de anderen omvatte onze stamboom nu 32 generaties en voor verschillende takken voltooien we het tempelwerk nu. Ik ben enorm blij dat we onze voorouders en nakomelingen met elkaar kunnen verbinden. President Gordon B. Hinckley heeft een vergelijkbare ervaring in de Columbus Tempel in Ohio opgetekend. Toen ik daar in de tempel over het leven van mijn overgrootvader nadacht, keek ik naar mijn dochter en naar haar dochter en naar haar kinderen, mijn achterkleinkinderen. Ik besefte plots dat ik midden in deze zeven generaties stond, 3 voor mij en 3 na mij. Op die heilige plek kreeg ik het overweldigende gevoel dat er een plicht op mijn schouders rustte, om alles wat ik als erfgoed van mijn voorouders had gekregen aan de generaties na mij door te geven. Wij bevinden ons allemaal midden in een eeuwige familie. Onze rol kan een keerpunt zijn waarop belangrijke veranderingen in positieve of negatieve zin plaatsvinden. President Hinckley ging verder. Sta nooit toe dat u een zwakke schakel in de keten van uw generaties wordt. Uw getrouwheid aan het evangelie zal de familie sterker maken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een sterke schakel in onze eeuwige familie zijn? Op een zekere dag, enkele maanden na mijn doop, hoorde ik enkele leden elkaar in de kerk bekritiseren. Ik was erg teleurgesteld. Ik ging naar huis en vertelde mijn vader dat ik misschien maar niet meer naar de kerk zou moeten gaan. Het was lastig om leden elkaar zo te zien bekritiseren. Mijn vader luisterde en leerde me daarna dat het evangelie hersteld was en volmaakt is, maar de leden dat nog niet zijn, nog hij zelf of ik. Hij zei vastberaden, verlies je geloof niet vanwege de mensen om je heen, maar bouw een goede band met Jezus Christus op. Kijk niet om je heen, kijk omhoog. Kijk naar Jezus Christus, de wijze raad van mijn vader, sterkt mijn geloof telkens als ik beproefd word. Hij leerde me hoe ik de leringen van Christus kan toepassen toen we zijn woorden lazen. Vertrouw op mij bij iedere gedachte. Twijfel niet, vier niet, vrees niet. Toen ik het zendingsgebied Seattle, Washington, presideerde, regende het vaak. Toch kregen onze zendelingen de instructie om naar buiten te gaan en in de regen zendingswerk te verrichten. Ik zei dan, ga naar buiten, in de regen, kijk naar de hemel, open je mond en drink ervan. Als je omhoog kijkt, zul je de kracht krijgen om je mond zonder angst voor iedereen te openen. Het was een symbolische les voor ze om omhoog te kijken als ze moeilijkheden ondervinden, zelfs na hun zending. Probeer dit alsjeblieft niet in vervuilde gebieden. Tijdens mijn zending in Seattle werd ik door mijn oudste zoon, Sunbeam, opgebeld. Hij is een pianist. Hij vertelde dat hij in Carnegie Hall in New York mocht optreden, omdat hij een internationale wedstrijd had gewonnen. Wij waren heel blij voor hem. Toen mijn vrouw die avond echter een dankbaar gebed uitsprak, realiseerde ze zich dat we niet naar zijn optreden konden. Ze zei tegen onze hemelse vader iets in de trant van: Vader in de hemel, ik ben dankbaar voor de zegening die uw zoon Ben heeft gegeven. Trouwens, ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. Ik had erbij kunnen zijn als u deze zegening ofwel voor of na deze zending had gegeven. Ik klaag niet, maar ik vind het toch een beetje jammer. Zodra ze met haar gebed klaar was, hoorde ze een duidelijke stem. Het is omdat je niet kan gaan dat je zoon dit voorrecht heeft gekregen. Had je liever geruild? Mijn vrouw stond verbaasd. Ze wist dat het trouwe werk van de ouders in het koninkrijk van de kinderen tot zegen was. Maar het was voor het eerst dat zij haar rol zo duidelijk begreep. Ze gaf hem meteen een antwoord. Nee, het is geen probleem dat ik niet kan gaan. Laat mijn zoon die eer houden. Geliefde broeders en zusters, het is niet makkelijk de liefde van onze hemelse vader te herkennen wanneer we met onze stoffelijke ogen om ons heen kijken, omdat we eerst ongemak, verlies, last of eenzaamheid zien. Anderzijds kunnen we de zegeningen zien als we omhoog kijken. De Heer heeft geopenbaard dat wanneer wij enige zegening van God ontvangen, het door gehoorzaamheid aan die wet is waarop zij is gegrond. Aan alle die zich in eender welke dienst van God begeven, weet dat u een stevige verbinding voor machtige zegeningen vormt voor wie u voorgingen en de generaties na u. Nu ben ik dankbaar dat velen van onze familieleden trouw op het verbondspad blijven en lege stoelen naast ons zouden me verdrietig maken. Ouderling M. Russell Ballard heeft gezegd: als u inactief wordt in de herstelde kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen of haar de rug toekeert, waar gaat u dan heen? Wat gaat u doen? Het besluit om niet meer te gaan met de leden en door de Heer gekozen leiders van de kerk zal verstrekkende gevolgen hebben die op dit moment niet altijd te overzien zijn. President Thomas S. Monson spoorde ons aan: mogen we blijven kiezen voor de moeilijkere, maar betere keuze in plaats van de makkelijkere, verkeerde. Het is nooit te laat om naar Jezus Christus te kijken. Hij staat altijd met open armen voor u klaar. Er zijn generaties voor en na ons die erop rekenen dat wij Jezus Christus volgen, zodat we een eeuwige familie van God kunnen worden. Toen ik als ringpresident ontheven werd, waren mijn zonen enthousiast dat we meer tijd met elkaar konden doorbrengen. 3 weken later werd ik als 70 geroepen. Ik dacht eerst dat ze misschien teleurgesteld zouden zijn. Maar de nederige reactie van mijn jongste zoon was: papa, maak je geen zorgen. Wij zijn een eeuwig gezin. Wat een eenvoudige en duidelijke waarheid. Ik was een beetje bezorgd omdat ik alleen naar dit aardse leven keek. Maar mijn zoon was blij omdat hij niet om zich heen keek, maar naar de eeuwigheid en de doeleinden van de Heer keek. Het is niet altijd makkelijk omhoog te kijken als uw ouders tegen het evangelie gekant zijn. Als u lid van een kleine kerkelijke unit bent. Als uw huwelijkspartner geen lid van de kerk is. Als u nog steeds alleenstaand bent. Hoewel u je best hebt gedaan om in het huwelijk te treden. Als uw kind is afgedwaald. Als u een alleenstaande ouder bent. Of u lichamelijk of emotioneel wordt beproefd. Of als je een slachtoffer van een ramp bent, enzovoort. Houd in die moeilijke tijden vast aan uw geloof. Kijk naar Jezus Christus voor kracht, evenwicht en genezing. Door de kracht van de verzoening van Jezus Christus zullen alle dingen samenwerken ten goede voor u. Ik getuig van Jezus Christus dat Hij onze heiland en verlosser is. Als we onze levende profeet Thomas S. Monson volgen, kijken we naar Jezus Christus. Als we dagelijks bidden en de schriften bestuderen en wekelijks oprecht aan het avondmaal deelnemen, krijgen we de kracht om altijd naar hem te kijken. Ik ben blij dat ik een lid van deze kerk ben en tot een eeuwige familie behoor. Ik vertel anderen dolgraag over dit geweldige evangelie. Anderen aansporen om tot Christus te komen is ons doel. We kunnen dit doel vervullen door naar Jezus Christus te kijken. Ik getuig hier nederig van, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dank u, Elder Che. Broeders en zusters, net als u allen zien wij in dat we door president Thomas S. Monson en zijn boodschap vanochtend een bespoediging van het werk van de Heer waarnemen. President Monson, we hebben u lief, we steunen u en we bieden altijd voor u, onze geliefde profeet. We hebben dit weekend een uitstorting van de geest gevoeld. Waar u ook bent, in deze grote zaal, thuis of in een kerkgebouw, op een verafgelegen plek in de wereld, u hebt de kans gehad om de geest van de Heer te voelen. Die geest bevestigt in uw hart en uw verstand dat wat er tijdens deze conferentie is gezegd waar is. Denk aan de woorden van deze lofzang. Neem de Heilige Geest tot gids. Laat u leiden door zijn licht. Hij getuigt ook van de Zoon. Houd ons oog op hem gericht. Uit hedendaagse openbaring weten we dat de Godheid uit 3 afzonderlijke personen bestaat. Onze Vader in de hemel, zijn enige geboren Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Wij weten dat de Vader een lichaam van vlees en beenderen heeft, even tastbaar als dat van de mens. De Zoon eveneens. Maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een persoon van geest. Waren het niet zo, dan kon de Heilige Geest niet in ons wonen. Ik richt me vandaag in mijn boodschap op het belang van de Heilige Geest voor ons. Onze Vader in de hemel wist dat we in het sterfelijk leven met moeilijkheden, beproeving en beroering geconfronteerd zouden worden. Hij wist dat we met vragen, teleurstellingen, verleidingen en zwakheden zouden worstelen. Om ons morele kracht en goddelijke leiding te geven, zond Hij ons de Heilige Geest. De Heilige Geest verbindt ons met de Heer. Op goddelijke aanwijzing inspireert, getuigt, onderwijst en leidt Hij ons om in het licht van de Heer te wandelen. Wij hebben de heilige taak om zijn invloed op ons leven te leren herkennen en daarop te reageren. Denk aan de belofte van de Heer. Ik zal u van mijn geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen. Een prachtige verzekering. Die zielsvreugde brengt een eeuwig perspectief in ons dagelijks leven. We krijgen die vreugde in tijden van ontbering of hartzeer. Die vreugde geeft troost en moed, onthult evangeliewaarheid en vergroot onze liefde voor de Heer en al Gods kinderen. Hoewel de behoefte aan dergelijke zegeningen erg groot is, zijn ze in de wereld in de vergetelheid geraakt en verzaakt. Elke week sluiten we bij onze deelname aan het avondmaal een verbond om Hem, de Heer Jezus Christus, en zijn zoenoffer altijd indachtig te zijn. Ons is beloofd dat we, als we dit heilige verbond nakomen, altijd zijn geest bij ons mogen hebben. Hoe doen we dat? Ten eerste, streven we ernaar om de geest waardig te zijn. De Heilige Geest is bij hen die dagelijks nauwgezet aan de Heer hun God denken. Zoals de Heer ons heeft aangeraden, moeten wij de dingen van deze wereld terzijde leggen en naar de dingen van een betere streven. Want de Geest des Heren woont niet in onheilige tempels. We moeten altijd proberen Gods wetten te gehoorzamen, de schriften te bestuderen, naar de tempel te gaan en naar het derde geloof te leven, namelijk eerlijk te zijn, trouw, kuis, welwillend, deugdzaam en goed te doen aan alle mensen. Ten tweede moeten we bereid zijn om de Geest te ontvangen. De Heer heeft beloofd, ik zal in uw gedachten en in uw hart tot u spreken door de Heilige Geest, die op u zal komen en die in uw hart zal wonen. Ik begon dat als jonge zendeling in Scotch Plains in de staat New Jersey te begrijpen. Op een hete julidag kregen mijn collega en ik de ingeving om een verwijzing van Temple Square op te zoeken. We klopten bij de familie Schaefer aan. Mevrouw Schaefer stuurde ons beleefd weg. Toen ze de deur aan het dichtdoen was, deed ik iets wat ik nooit eerder had gedaan en nooit meer heb herhaald. Ja, ik zette mijn voet tussen de deur. En ik vroeg, is er iemand anders die misschien interesse in onze boodschap zou kunnen hebben? Haar 16-jarige dochter Marty had interesse. Ze had net de vorige dag vurig om leiding gebeden. Marty ontving ons. En na verloop van tijd nam haar moeder ook aan de lessen deel. Beiden werden lid van de kerk. Als gevolg van Marty's doop zijn er 136 mensen, onder wie leden van haar eigen familie gedoopt en hebben ze andere evangelieverbonden gesloten. Ik ben zo dankbaar dat ik op die dag, op die hete julidag, naar de Geest luisterde en mijn voet tussen de deur zette. Marty en enkele van haar familieleden zijn hier vandaag aanwezig. Ten derde moeten we de ingevingen van de Geest herkennen. In mijn ervaring komen ingevingen van de Geest meestal in de vorm van een gevoel. Je voelt het in woorden die je vertrouwd voorkomen, die zinnig voor je zijn, die je ergens toe aanzetten. Denk eens na over de reactie van de Nefieten toen ze de Heer voor hen hoorden bidden. En de menigte hoorde en getuigde ervan. En hun hart was open en in hun hart begrepen ze de woorden die hij bad. Ze voelden de woorden van zijn gebed in hun hart. De stem van de Heilige Geest is stil en zacht. In het Oude Testament wedijvert Elia met de priesters van Baal. De priesters verwachten dat de stem van Baal als donder en bliksem uit de hemel zou komen en hun offer met vuur zou aansteken. Maar er kwam geen stem en er kwam geen vuur. Bij een andere gelegenheid bad Elia, en zie, de Heere ging voorbij. en een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heer uit. Maar de Heer was niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heer was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heer was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. Kent u die zachte stem? President Monson heeft gezegd: laten wij op onze reis door het leven de taal van de geest leren. De geest spreekt woorden die we voelen. Die gevoelens zijn subtiel, een aanzet om te handelen, iets te doen, iets te zeggen, op een bepaalde manier te reageren. Als we in onze aanbidding nonchalant of laks zijn, als we door wereldse bezigheden afgeleid en ongevoelig worden, dan neemt ons vermogen om te voelen af. Nefi heeft tegen Laman en Lemuel het volgende over de Heilige Geest gezegd. Hij heeft tot u gesproken, ja, van tijd tot tijd hebt gij zijn stem gehoord. En hij heeft met de stem van een zachte stilte tot u gesproken, maar gij waart gevoelloos geworden, zodat gij zijn woorden niet hebt kunnen voelen. Vorig jaar bracht ik in juni een werkbezoek aan Zuid-Amerika. We hadden een strak 10-daags reisschema om Colombia, Peru en Ecuador aan te doen. Door een enorme aardbeving waren honderden mensen omgekomen, tienduizenden gewond geraakt en waren in Ecuador in de steden Puerto Viejo en Manta huizen en vele gemeenschappen beschadigd en vernietigd. Ik had de ingeving om een bezoek aan leden in die steden aan ons schema toe te voegen. Maar vanwege de schade aan de wegen wisten we niet zeker of we konden komen. In feite was ons gezegd om er niet heen te gaan, maar de ingeving hield aan en dus werden we gezegend en konden we beide steden aandienen. Vanwege de korte termijn verwachtte ik dat slechts enkele plaatselijke priesterschapsleiders de haastig belegde vergaderingen bij zouden wonen. Maar elk ringcentrum waar we kwamen was vol, helemaal tot aan het toneel achterin. Sommigen waren trouwe leden uit de omgeving, de pioniers die zich aan de kerk vasthielden en anderen aanmoedigden om met hen te aanbidden en de geest te voelen. Op de voorste rijen zaten de leden die in de aardbeving dierbaren en buren hadden verloren. Ik had de ingeving om een apostolische zegen over de aanwezigen uit te spreken. Een van de eerste keren dat ik dat deed. Hoewel ik voorin in de zaal stond, leek het alsof mijn handen op ieders hoofd lagen. En ik voelde de woorden van de Heer uit mijn mond vloeien. En dat was niet alles. Ik had de ingeving om hen toe te spreken zoals Jezus Christus bij zijn bezoek aan de mensen in Amerika had gedaan. Hij nam hun kinderen en zegende hen en bad tot de Vader voor hen. Wij waren in Ecuador. We deden het werk van onze Vader en dit waren zijn kinderen. Ten vierde moeten we naar de eerste ingeving handelen. Denk aan de woorden van Nefi. Ik werd door de geest geleid van tevoren niet wetende wat ik moest doen. Niettemin ging ik verder. En wij moeten ook verder. We moeten vertrouwen in de eerste ingeving die we hebben. Soms beredeneren we het. Vragen we ons af of het een geestelijke ingeving was of dat het gewoon onze eigen gedachte is. Als we gaan twijfelen aan onze gevoelens of denken het beter te weten, en dat hebben we allemaal wel eens gehad, dan wijzen we de geest af. Dan trekken we goddelijke raad in twijfel. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: als u naar de eerste ingevingen luistert, doet u het 9 van de 10 keer goed. Einde citaat. Een woord van waarschuwing. Verwacht geen vuurwerk omdat u naar de Heilige Geest hebt geluisterd. Bedenk dat u het werk van de stille, zachte stem doet. Toen ik in New York City zendingspresident was, ging ik eens met enkele zendelingen naar een restaurant in de Bronx. Er kwam een gezin vlak bij ons zitten. Ze leken de ideale mensen om het evangelie aan te vertellen. Ik hield onze zendeling in de gaten, terwijl ze met mij bleven praten, en zag het gezin na het eten weer vertrekken. Toen zei ik, broeders, we kunnen vandaag iets leren. U zag een fijn gezin aankomen in dit restaurant. Wat hadden we moeten doen? Ik kreeg meteen antwoord van een van de ouderlingen. Ik dacht erover om op te staan en een gesprek aan te knopen. Ik voelde de aandrang, maar ik deed er niets mee. Broeders, zei ik, we moeten altijd naar onze eerste ingeving handelen. De aandrang die u voelde, was de Heilige Geest. Eerste ingevingen zijn zuivere hemelse inspiratie. Als ze tot ons getuigen of ons bevestiging geven, moeten we ze als zodanig herkennen en ze niet laten ontglippen. Maar heel vaak inspireert de Geest ons om iemand in nood te helpen, met name familie en vrienden. De stille, zachte stem die door alle dingen heen fluistert en ze doordringt, wijst ons op kansen om in het evangelie te onderwijzen, ons getuigenis van de herstelling en van Jezus Christus te geven, steun en zorg te verlenen en een van Gods dierbare kinderen te redden. Beschouw het als een hulpdienst. In de meeste landen zijn hulpdiensten de eersten die op de plek van een tragisch voorval of ramp komen. Brandweer, politie, ambulancepersoneel. Zij arriveren met zwaailichten. En laat ik daaraan toevoegen hoe dankbaar, ontzettend dankbaar we voor hen zijn. De Heer heeft een minder opvallende aanpak, maar die vereist net zo'n onmiddellijke reactie. De Heer weet wat al zijn kinderen nodig hebben en hij weet wie bereid is om te helpen. Als we in ons ochtendgebed tegen de Heer zeggen dat we er klaar voor zijn, zal hij onze hulp inroepen. En als wij reageren, zal hij telkens weer een beroep ons doen. En dan doen we wat president Monson het werk van de Heer noemt. Wij zijn dan de geestelijke hulpdienst die hulp van omhoog verleent. Als wij op onze ingevingen letten, groeien we in de geest van openbaring en krijgen we steeds meer inzicht en leiding van de Geest. De Heer heeft gezegd, stel uw vertrouwen in die Geest die ertoe beweegt goed te doen. Laten we de oproep van de Heer om goedsmoeds te zijn, want ik zal u voortleiden, serieus nemen. Hij leidt ons door de Heilige Geest. Mogen wij zo leven dat we dicht bij de Geest blijven en snel op onze eerste ingevingen reageren, omdat we weten dat ze van God komen. Ik getuig dat de kracht van de Heilige Geest ons zal leiden, beschermen en altijd bij ons zal zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Come Ye Children of the Lord. Na de samenzang kunnen we luisteren naar ouderling L. Whitney Clayton van het Presidium der 70. Hij wordt gevolgd door ouderling Dallin H. Oaks van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor Dearest children, God is near you.
This is the 187th annual
Dit is de 187ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
God is here and on the Lord. Let us sing. The Savior performed his first recorded miracle at a wedding feast in Cana of Galilee.
De Heiland verrichtte zijn eerste wonder in de Bijbel op een bruiloft te Cana in Galilea. Zijn moeder en zijn discipelen waren ook aanwezig. Maria leek zich voor het feest verantwoordelijk te voelen. Er ontstond tijdens de festiviteiten een probleem. De wijn was op. Maria was bezorgd en wendde zich tot Jezus. Nadat ze kort met elkaar gesproken hadden, zei Maria tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 stenen watervaten neergezet. In die watervaten werd geen drinkwater bewaard. Ze dienden voor ceremoniële wassingen, volgens de wet van Mozes. Jezus zei tegen de dienaars: vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen: schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen de ceremoniemeester het water proefde, dat wijn geworden was, was hij verbaasd dat men zo lang gewacht had om de beste wijn op te dienen. Wij beschouwen deze gebeurtenis meestal als een vertoon van Gods macht. Het was een wonder. Dat is inderdaad belangrijk. Maar er staat nog een belangrijke boodschap in het verslag van Johannes. Maria was een kostbaar en uitverkoren vat, door God geroepen om de Zoon van God het leven te schenken en op te voeden. Ze wist meer van hem dan wie ook op aarde. Ze wist hoe zijn wonderbare geboorte tot stand gekomen was. Ze wist dat hij zonder zonde was. En dat hij niet zoals andere mensen sprak, nog kon hij onderricht worden. Want het was niet nodig dat iemand hem onderrichtte. Maria wist dat hij bijzondere problemen kon oplossen, ook praktische, zoals ervoor zorgen dat er op de bruiloft wijn was. Ze had een onwankelbaar vertrouwen in hem en zijn goddelijke macht. Haar eenvoudige instructie aan de dienaars omvatte geen voorbehoud, voorwaarden of beperking. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Maria was nog jong toen de engel Gabriel aan haar verscheen. Ze was in verwarring omdat hij haar begenadigde en gezegende onder de vrouwen noemde. Ze vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. Gabriel stelde haar gerust. Hij bracht goed nieuws. Ze zou zwanger worden. En de zoon van de Allerhoogste baren, die over het huis van Jacob koning zou zijn tot in eeuwigheid. Maria vroeg zich af: hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? De engel gaf een korte uitleg en verzekerde haar: geen ding is bij God onmogelijk. Zonder om uitleg te vragen, zei Maria dat ze zou doen wat God haar vroeg, hoewel ze ongetwijfeld heel wat vragen had over wat dat voor haar inhield. Beloofde de wil van God te doen, zonder te weten waarom hij haar dat vroeg en hoe dat zou aflopen. Ze aanvaardde Gods woord onvoorwaardelijk en van tevoren, zonder precies te weten wat er in het verschiet lag. Maria uitte haar eenvoudige vertrouwen in God als volgt: zie de dienares van de Heer. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Als wij besluiten om te doen wat God ook tegen ons zal zeggen, beloven we ons gedrag in overeenstemming met zijn wil te brengen. Eenvoudige daden van geloof, zoals dagelijks de schriften bestuderen, regelmatig vasten en oprecht bidden, leiden tot een groter geestelijk vermogen om de eisen van dit leven het hoofd te bieden. Eenvoudige gewoonten van geloof leveren na een tijd wonderbaarlijke resultaten op. Ze veranderen ons geloof van een zaadje in een dynamische kracht en goede. Als we dan tegenspoed ervaren, blijven we vanwege onze verankering in Christus standvastig. God maakt onze zwakheden sterk, vergroot onze vreugde en laat alle dingen voor ons welzijn samenwerken. Enkele jaren geleden sprak ik met een jonge bisschop die wekelijks urenlang met leden van zijn wijk sprak. Er was hem iets opgevallen. Hij zei dat de leden van zijn wijk dezelfde problemen hadden als kerkleden in de rest van de wereld. Ze vroegen zich af hoe ze een gelukkig huwelijk konden krijgen. Ze probeerden hun werk, gezin en kerktaken in evenwicht te houden. Ze hadden het moeilijk met het woord van wijsheid of pornografie. Ze verloren hun baan. En ze hadden vragen over een kerkregel of geschiedkundige kwesties die ze niet begrepen. Hij raadde de leden in zijn wijk vaak eenvoudige geloofsdaden aan. Zoals het boek van Mormon studeren, tiende betalen en trouw in de kerk werken. Ze reageerden echter vaak sceptisch. Ik ben het niet met u eens, bisschop. We weten allemaal dat dat goede gewoonten zijn. Dat horen we voortdurend in de kerk. Maar ik denk niet dat u me begrijpt. Wat hebben die dingen te maken met de problemen die ik heb? Goeie vraag. Ik heb gemerkt dat wie de kleine en eenvoudige dingen doelbewust doet en dus op schijnbaar kleine manieren gehoorzaamt, na een tijd veel meer geloof en kracht ontvangt dan hij voor die daden verwacht. Dat het zelfs lijkt alsof die zegeningen er niets mee te maken hebben. Het is soms moeilijk om het verband te zien tussen onze dagelijkse gehoorzaamheid en de oplossingen voor onze ingewikkelde problemen. Maar er is een verband. Ik heb ondervonden dat het aanhouden van onze dagelijkse gewoonte van geloof de beste manier is om tegen alle vormen van tegenspoed te sterken. Zelfs als onze kleine daden van geloof onbeduidend lijken of niets met specifieke problemen te maken hebben, zijn ze ons in alles tot zegen. Naaman was bevelhebber van het leger van Syrië, een strijdbare held. En meelaats, hij vernam van een dienstmeisje dat er in Israël een profeet was die hem kon genezen. En dus trok Naaman met zijn dienaren, soldaten en geschenken naar Israël en kwam bij het huis van Elisa aan. Elisa's dienstknecht, niet eens Elisa zelf, liet Naaman weten dat de Heer hem eenvoudig weggebood: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Misschien vond de machtige krijger die instructie te onlogisch, te eenvoudig of voelde hij zich te goed voor. Hij was in elk geval beledigd. Naaman begreep Elisa's instructie niet, werd erg kwaad en ging weg. Maar Naamans dienaar spraken voorzichtig met hem en vroeg of hij wel iets moeilijks zou hebben gedaan als Elisa hem dat opgedragen had. Ze raadden hem aan die kleine opdracht uit te voeren, ook al begreep hij die niet. Naaman heroverwoog zijn reactie en daalde misschien sceptisch, maar gehoorzaam af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, waar hij op wonderbaarlijke wijze genas. Sommige beloningen voor gehoorzaamheid krijgen we snel. Andere ontvangen we pas als we beproefd zijn. In de Parel van Grote Waarde lezen we dat Adam het gebod om offers te brengen ijverig gehoorzaamde. Toen een engel hem vroeg waarom hij offers bracht, zei hij: ik weet het niet, alleen dat de Heer mij heeft geboden. Engel legde uit dat zijn offers een zinnenbeeld van het offer van de enige geborene des vaders waren. Maar Adam kreeg die uitleg blijkbaar pas nadat hij zijn toewijding getoond had door de Heer vele dagen te gehoorzamen, zonder te weten waarom hij offers moest brengen, en kennelijk jarenlang. God zegent ons altijd als we zijn evangelie standvastig naleven en zijn kerk trouw blijven. Maar hij laat ons zelden weten wanneer hij dat zal doen. Hij toont ons aanvankelijk niet het hele plaatje. Daarom hebben we geloof, hoop en vertrouwen in de Heer nodig. God wil dat we geduld hebben, hem vertrouwen en volgen. Hij vraagt ons, betwist niet omdat gij niet ziet. Hij raadt ons aan geen makkelijke antwoorden of snelle oplossingen uit de hemel te verwachten. Het komt allemaal goed als we in de beproeving van ons geloof standvastig blijven, hoe moeilijk die beproeving ook is of hoe traag het antwoord op komt. Ik heb het niet over blinde gehoorzaamheid, maar over bewust vertrouwen op de volmaakte liefde en timing van de Heer. De beproeving van ons geloof houdt altijd gehoorzaamheid aan eenvoudige dagelijkse geloofsdaden in. Dan, en alleen dan, belooft Hij dat we het gevraagde zullen ontvangen. Alleen als we onze bereidheid tonen om te doen wat Hij vraagt, zonder eerst het wanneer, het hoe en het waarom te willen weten, oogsten we de beloning voor ons geloof en onze ijver en geduld en langmoedigheid. Als we echt gehoorzaam zijn, aanvaarden we Gods geboden onvoorwaardelijk en van tevoren. We kiezen dagelijks allemaal, al dan niet bewust, wie we zullen dienen. We tonen onze vastberadenheid om de Heer te dienen door trouw dagelijks geloofsdaden te doen. De Heer belooft dat Hij ons zal leiden, maar Hij zal dat pas doen als wij in beweging komen en erop vertrouwen dat Hij de weg kent, omdat Hij de weg is. We moeten onze waterpotten tot de rand toe vullen. Als we Hem vertrouwen en volgen, verandert ons leven zoals water in wijn. Dan worden we een beter mens dan we alleen kunnen worden. Vertrouw op de Heer en wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. In the name of Jesus Christ. In de naam van Jezus Christus. Amen.
In ons eerste geloofsartikel staat: wij geloven in God, de eeuwige Vader, en in zijn Zoon Jezus Christus, en in de Heilige Geest. Samen met bijna alle christenen geloven wij in een Vader en een Zoon en een Heilige Geest. Maar wat we over hen geloven, wijkt af van wat anderen geloven. Wij geloven niet in wat in de christelijke wereld de Heilige Drie-eenheid wordt genoemd. In zijn eerste visioen zag Joseph Smith twee afzonderlijke personen, twee wezens. Daarmee weerlegde hij de toen gangbare opvattingen over God en de Godheid. In tegenstelling tot de zienswijze dat God een onvatbaar en onkenbaar mysterie is, geloven wij dat we de waarheid over het wezen van God en onze relatie tot Hem kunnen weten en dat dit de sleutel tot al het overige in onze leer is. In de Bijbel vinden we Jezus' hoge priesterlijk gebed, waarin Hij verkondigde: dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die U gezonden hebt. Onze inspanning om God en zijn werk te kennen is voor dit sterfelijk leven begonnen en zal hier niet worden voltooid. De profeet Joseph Smith leerde ons: het zal nog lang duren nadat u door de sluier bent gegaan, voordat u alle beginselen van de verhoging hebt geleerd. We bouwen voort op de kennis die we in de voorsterfelijke geestenwereld hebben opgedaan. Zo verkondigde de profeet Jesaja in een poging om de Israëlieten het wezen van God en zijn relatie tot zijn kinderen uit te leggen. Met wie zou u God willen vergelijken? Of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen? Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Wij weten dat de drie leden van de Godheid drie afzonderlijke onderscheiden personen zijn. Dat weten we dankzij de leringen van de profeet Joseph Smith. De Vader heeft een lichaam van vlees en beenderen, even tastbaar als dat van de mens, de Zoon eveneens. Maar de Heilige Geest heeft geen lichaam van vlees en beenderen, maar is een persoon van geest. Waren het niet zo, dan kon de Heilige Geest niet in ons wonen. Over de hoogste positie van God de Vader binnen de Godheid en de rol van ieder daarin, heeft de profeet Joseph uitgelegd: ieder die de hemelen open heeft gezien, weet dat er drie personen in de hemel zijn die de sleutels van de macht dragen en dat één hen presideert. Deze personen worden God de Eerste, de Schepper, God de Tweede, de Verlosser, en God de Derde, de Getuige, genoemd. Het is de taak van de Vader om als hoofd of president te presideren, met Jezus als middelaar en de Heilige Geest als getuige. Wij begrijpen onze relatie tot de leden van de Godheid uit wat over het heilsplan is geopenbaard. Vragen als waar komen we vandaan, waarom zijn we hier en waar gaan we naartoe, worden beantwoord in wat de schriften het heilsplan, het grote plan van geluk of het verlossingsplan noemen. In dit plan staat het evangelie van Jezus Christus centraal. Als kinderen van God in een bestaan voor dit sterfelijk leven verlangden we naar onze bestemming, het eeuwige leven. Maar zonder sterfelijk fysiek lichaam konden we geen vooruitgang meer maken. Om ons die kans te geven, presideerde onze Hemelse Vader de schepping van deze wereld, waar we zonder herinnering aan wat aan onze geboorte vooraf ging, onze bereidheid konden tonen om zijn geboden te onderhouden, de problemen van het sterfelijke leven te ervaren en daardoor te groeien. Maar in de loop van dat sterfelijke leven en door de val van onze eerste ouders, zouden wij een geestelijke dood ondergaan doordat we van de tegenwoordigheid van God worden afgesneden, door zonde besmeurd worden en aan de lichamelijke dood onderworpen worden. Het plan van de Vader voorzag in en verschafte manieren om al deze barrières te overwinnen. Nu we het doel van Gods grote plan kennen, staan we stil bij de verschillende rollen van de drie leden van de Godheid in dat plan. We beginnen met een leerstelling uit de Bijbel. Aan het einde van zijn tweede brief aan de Korintiërs maakte de apostel Paulus deze bijna terloopse opmerking over de Godheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van, een gevoel van verbondenheid met, de Heilige Geest zijn met u allen. Deze Bijbeltekst verwijst naar de Godheid en de alles bepalende en motiverende liefde van God de Vader, de genadige en verlossende zending van Jezus Christus en de gemeenschap of verbondenheid met de Heilige Geest. Het begint allemaal bij God de Vader. Hoewel we betrekkelijk weinig over hem weten, is wat we wel weten bepalend voor ons begrip van zijn soevereine positie, onze relatie tot hem en zijn toeziende rol in het heilsplan, de schepping en alles wat daarop volgde. Zoals ouderling Bruce R. McConkie kort voor zijn dood heeft geschreven, in de uiteindelijke en hoogste zin van het woord, is er maar één ware en levende God. Hij is de Vader, de almachtige Elohim, het opperwezen, de schepper en heerser van het universum. Hij is de God en Vader van Jezus Christus en van ons allen. President David O. McKay leert ons dat de eerste fundamentele waarheid die Jezus Christus verkondigde was dat God de Vader achter en boven alles staat, de Heer van hemel en aarde. Wat we over het wezen van God de Vader weten, weten we voornamelijk door de bediening en de leringen van zijn enige geboren zoon, Jezus Christus. Zoals ouderling Jeffrey R. Holland ons geleerd heeft, was een van de belangrijkste redenen van Jezus' bediening om aan de sterfelijke mens te openbaren wat voor God onze eeuwige Vader is, om de ware aard van zijn Vader, onze hemelse Vader, te openbaren en persoonlijk voor ons te maken. De Bijbel bevat een apostolische getuige dat Jezus de afstraling van zijn Vader was, waarmee wordt voortgebouwd op Jezus' eigen leer dat wie mij gezien heeft, de Vader heeft gezien. God de Vader is de Vader van onze geest. Wij zijn zijn kinderen. Hij houdt van ons en alles wat hij doet is voor ons eeuwige welzijn. Hij is de ontwerper van het heilsplan. En het is door zijn macht dat hij de doelstellingen ervan bereikt voor de uiteindelijke heerlijkheid van zijn kinderen. Voor ons mensen is Jezus Christus het meest zichtbare lid van de Godheid. Volgens een belangrijke leerstellige uitspraak van het Eerste Presidium in 1909 is hij de eerstgeborene onder alle zonen van God, de eerstgeborene in de geest en de enige geborene in het vlees. De Zoon, de grootste van allen, was door de Vader gekozen om het plan van de Vader uit te voeren, om de macht van de Vader te gebruiken om ontelbare werelden te scheppen en de kinderen van God door zijn opstanding van de dood en door zijn verzoening van zonde te verlossen. Dit verheven offer wordt terecht de daad waar de hele menselijke geschiedenis om draait genoemd. Op die unieke en heilige momenten dat God de Vader de Zoon persoonlijk heeft geïntroduceerd, zei hij: dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem. Dus is het Jezus Christus als Jehovah, de Heere God van Israël, die tot en door de profeten spreekt. Toen Jezus na zijn opstanding aan de Nefieten verscheen, introduceerde hij zich daarom als de God van de hele aarde. Daarom spreekt Jezus vaak tot de profeten van het Boek van Mormon en tot de heiligen der laatste dagen als de Vader en de Zoon. Een titel die 100 jaar geleden in de geïnspireerde leerstellige uitspraak van het Eerste Presidium is uitgelegd. Het derde lid van de Godheid is de Heilige Geest, ook Geest Gods, de Geest van de Heer en de Trooster genoemd. Hij is het lid van de Godheid door wie persoonlijke openbaring tot stand komt. Als persoon van geest kan hij in ons wonen en de onmisbare rol van communicator tussen de Vader en de Zoon en de kinderen van God op aarde vervullen. Veel schriftuurteksten bevestigen dat zijn zending erin bestaat om te getuigen van de Vader en de Zoon. De Heiland heeft beloofd dat de Trooster alles zal onderwijzen, ons alle dingen in gedachten zal brengen en ons naar alle waarheid zal leiden. Op die manier helpt de Heilige Geest ons waarheid van dwaling te onderscheiden, leidt Hij ons bij belangrijke beslissingen en helpt ons bij de problemen van de sterfelijkheid. Hij is ook het middel waardoor wij worden geheiligd, dat wil zeggen gereinigd en gezuiverd van zonde. Hoe helpt ons begrip van de uit de hemel geopenbaarde leer over de Godheid en het heilsplan ons vandaag de dag dan met onze problemen? De waarheid over de Godheid en onze relatie tot hen, het doel van het leven en de aard van onze eeuwige bestemming, geeft ons de ultieme routekaart en zekerheid voor onze reis door het sterfelijk leven. We weten wie wij aanbidden en waarom we aanbidden. We weten wie we zijn en wat we kunnen worden. We weten wie dit allemaal mogelijk maakt. En we weten wat we moeten doen om de hoogste zegeningen te krijgen die door Gods heilsplan beschikbaar zijn. Hoe weten we dat allemaal? Dat weten we door de openbaringen van God aan zijn profeten en aan ieder van ons individueel. De door Paulus beschreven maat van de grootte van de volheid van Christus vereist veel meer dan alleen maar kennis verkrijgen. Het is zelfs niet voldoende als wij overtuigd zijn van de waarheid van het evangelie. We moeten zo handelen en denken dat we erdoor worden bekeerd. In tegenstelling tot de organisaties in de wereld die ons zeggen dat we iets moeten weten, moedigen het heilsplan en het evangelie van Jezus Christus ons aan om iets te worden. Zoals president Thomas S. Monson ons in de afgelopen algemene conferentie voorhield, onze Heiland, Jezus Christus, speelt een essentiële rol in het heilsplan. Zonder zijn zoenoffer zou alles verloren zijn. Het is echter niet voldoende om alleen maar in hem en zijn zending te geloven. We moeten werken en leren, zoeken en bidden, ons bekeren en ons verbeteren. We moeten Gods wetten kennen en er naar leven. We moeten zijn heilsverordeningen ontvangen. Alleen dan zullen we waar eeuwig geluk ervaren. Uit de grond van mijn ziel en in alle ootmoed getuig ik van de grote gave die het plan van onze hemelse Vader voor ons is. Het is het enige volmaakte pad naar vrede en geluk in deze en de komende wereld. Ik voeg mijn getuigenis bij dat van onze profeet-president in de naam. Ik getuig dat wij een hemelse Vader hebben die ons lief heeft. Ik getuig dat we een Heilige Geest hebben die ons leidt. Ik getuig van Jezus Christus, onze Heiland, die het allemaal mogelijk voor ons maakt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Oh. We are grateful to the Mormon Tabernacle.
We zijn het Mormon Tabernacle Choir dankbaar dat vanmorgen zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Onze slotspreker is president Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium. Na de toespraak van president Uchtdorf zingt het koor ter afsluiting van deze bijeenkomst High on the Mountaintop. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Richard J. Mains van het presidium der 70.
My beloved brothers and sisters, dear friends.
Mijn geliefde broeders en zusters, geliefde vrienden, wat is het een voorrecht en een vreugde om als leden van een wereldwijde kerk eensgezind in ons geloof en liefde voor God bijeen te komen. Ik ben vooral dankbaar voor de aanwezigheid van onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. President, wij nemen uw woorden van leiding, raad en wijsheid altijd ter harte. We hebben u lief. Wij steunen u en bidden altijd voor u. Toen ik jaren geleden in het Duitse Frankfurt ringpresident was, kwam er na een ringvergadering een lieve, maar bedroefde zuster bij me. Vindt u het niet verschrikkelijk, zei ze. Er moeten tijdens uw toespraak wel 4 of 5 mensen diep in slaap zijn geweest. Ik dacht daar even over na en antwoordde: ik ben ervan overtuigd dat er weinig gezonder is dan in de kerk een dutje doen. Mijn vrouw Harriet, mijn bijzondere vrouw, hoorde dit gesprek en zei later dat het een van de vriendelijkste antwoorden was die ik ooit had gegeven. Enkele honderden jaren geleden verbreidde een beweging die het grote ontwaken werd genoemd zich over het land. Een van de belangrijkste doelen was de mensen wakker te schudden die wat geestelijke zaken betreft gesluimerd leken te hebben. De jonge Joseph Smith werd beïnvloed door wat hij van de predikanten van deze godsdienstige opleving hoorde. Het was een van de redenen dat hij besloot om oprecht in persoonlijk gebed naar de wil van de Heer te vragen. Deze predikanten hadden een dramatische, emotionele manier van prediken, met preken die bekend stonden om hun sterke nadruk op de vurige verschrikkingen die de zondaar in de hel te wachten staan. Bij hun preken vielen de mensen niet in slaap, hoewel sommigen er misschien nachtmerries aan overhielden. Ze waren erop gericht om de mensen zo bang te maken dat ze naar de kerk gingen. In de loop van de geschiedenis is angst vaak gebruikt als een manier om mensen tot actie aan te zetten. Ouders hebben het op kinderen gebruikt, werkgevers op werknemers en politici op kiezers. Marketingdeskundigen begrijpen de krachtige uitwerking van angst en maken er vaak gebruik van. Daarom lijken sommige reclames te suggereren dat als we niet de juiste ontbijtgranen kopen, of niet het nieuwste computergame of de nieuwste mobiel hebben, we het risico lopen een ellendig leven te leiden en eenzaam en ongelukkig dood te gaan. Daar glimlachen we om en we denken dat we niet in dergelijke manipulatie trappen. Maar soms doen we dat toch. Erger nog, soms gebruiken we zelf soortgelijke methodes om anderen te laten doen wat wij willen. Mijn boodschap heeft vandaag 2 doelen. Ten eerste om ons aan het denken te zetten in hoeverre wij anderen en onszelf met angst motiveren. Ten tweede om een betere manier voor te stellen. Ten eerste, Laten we het eerst hebben over het probleem met angst. Zijn we tenslotte niet allemaal wel eens door angst ertoe aangezet om beter te eten, een veiligheidsgordel om te doen, meer lichaamsbeweging te krijgen, geld te sparen of ons zelfs van zonde te bekeren? Het is waar dat angst grote invloed op onze daden en gedrag kan hebben. Maar doorgaans is de invloed tijdelijk en oppervlakkig. Slechts zelden heeft angst de macht om ons hart te veranderen. En het zal ons nooit veranderen in mensen die het goede lief hebben en hun hemelse Vader willen gehoorzamen. Mensen die bang zijn, zeggen en doen misschien wel het goede, maar ze voelen niet het goede. Vaak voelen ze zich hulpeloos, koesteren ze wrok en zijn ze zelfs boos. Na verloop van tijd leiden deze gevoelens tot wantrouwen, verzet en opstandigheid. Helaas is deze ondoordachte benadering van het leven en van leiding geven niet beperkt tot mensen in de wereld. Het doet mij verdriet als ik hoor over kerkleden die onrechtvaardige heerschappij uitoefenen. Het zij in hun gezin, kerkroeping, werk of hun dagelijkse omgang met anderen. Vaak veroordelen mensen wel dwingelandij in anderen, maar zien ze niet in dat ze het zelf ook doen. Ze vergen dat anderen zich aan hun willekeurige regels houden, en als die mensen dat niet doen, worden zij mondeling, emotioneel en soms zelfs lichamelijk gekastijd. De Heer heeft gezegd dat wanneer wij in enige mate van onrechtvaardigheid, zeggenschap of heerschappij of dwang op de ziel der mensenkinderen uitoefenen, de hemelen zich terugtrekken en de geest des Heeren gegriefd is. Wij kunnen soms in de verleiding zijn om ons gedrag te rechtvaardigen met de gedachte dat het doel de middelen heiligt. We zouden zelfs kunnen denken dat overheersend, manipulatief en hardvochtig zijn voor het welzijn van anderen is. Maar nee, de Heer heeft dit duidelijk gemaakt. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hoe beter ik mijn hemelse Vader leer kennen, hoe meer ik inzie hoe Hij zijn kinderen inspireert en leidt. Hij is niet boos of wraakzuchtig. Zijn doel, zijn werk en zijn heerlijkheid is ons te coachen, te verhogen en naar zijn volheid te leiden. God zei tegen Mozes dat hij barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw was. De liefde van onze hemelse Vader voor ons, zijn kinderen, is groter dan wij kunnen bevatten. Betekent dit dat God gedrag goedkeurt of door de vingers ziet dat tegen zijn geboden indruist? Nee, beslist niet. Maar hij wil meer dan alleen ons gedrag veranderen. Hij wil onze aard veranderen. Hij wil ons hart veranderen. Hij wil dat wij onze hand uitstrekken en de roede van ijzer stevig vastpakken, onze angsten onder ogen zien en moedig voorwaarts en opwaarts gaan over het enge en nauwe pad. Hij wil dat omdat hij van ons houdt en omdat dit de weg naar het geluk is. Dus hoe motiveert God zijn kinderen om hem in onze tijd te volgen? Hij heeft zijn zoon gezonden. God heeft zijn enige geboren zoon, Jezus Christus, gezonden om ons de juiste weg te wijzen. God motiveert door overreding, langmoedigheid, mildheid, zachtmoedigheid en ongeveinsde liefde. God staat aan onze kant. Hij heeft ons lief. En als wij struikelen, wil Hij dat wij opstaan, dat wij het opnieuw proberen en sterker worden. Hij is onze mentor. Hij is onze grote, dierbare hoop. Hij wil ons met geloof stimuleren. Hij vertrouwt erop dat wij van onze fouten leren en de juiste beslissingen nemen. Dit is de betere manier. Een van de manieren waarop Satan wil dat wij anderen manipuleren, is door nadruk te leggen op het kwaad in de wereld of het zelfs te overdrijven. Onze wereld is altijd onvolmaakt geweest en zal dat altijd blijven. Veel te veel onschuldige mensen lijden, zowel door natuurlijke omstandigheden als door de gevoelloosheid van hun medemens. De omvang van de ontaarding en het kwaad in onze tijd is uniek en alarmerend. Maar desondanks zou ik het leven in deze tijd niet met het leven in enige andere tijd in de geschiedenis willen verruilen. Wij zijn buitenmate gezegend dat we leven in een tijd van ongeëvenaarde welvaart, verlichting en voordeel. Maar bovenal zijn we gezegend met de volheid van het evangelie van Jezus Christus, wat ons een unieke kijk geeft op de gevaren van de wereld en ons laat zien hoe wij die kunnen vermijden of ermee omgaan. Als ik aan die zegeningen denk, wil ik op mijn knieën vallen en mijn stem in oneindige lof tot onze hemelse Vader verheffen, in dankzegging voor de oneindige liefde die Hij voor al zijn kinderen heeft. Ik geloof niet dat God wil dat zijn kinderen bang zijn of dat zij uitgebreid bij het kwaad in de wereld stilstaan. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Hij heeft ons een overvloed aan redenen tot vreugde gegeven. We hoeven ze alleen maar te zoeken en te herkennen. De Heer herinnert ons hier vaak aan. Schrik niet. Heb goede moed. En wees niet bevreesd, kleine kudde. Broeders en zusters, wij zijn die kleine kudde van de Heer. Wij zijn de heiligen van de laatste dagen. Inherent aan onze naam is het vaste voornemen uit te zien naar de wederkomst van de Heiland en de wereld voor te bereiden om Hem te ontvangen. Laten we daarom God dienen en onze medemens liefhebben. Laten we dat in vertrouwen en in nederigheid doen. En nooit neerkijken op andere godsdiensten of groepen mensen. Broeders en zusters, ons is opgedragen het woord van God te bestuderen en aan de stem van de Geest gehoor te geven, zodat wij de tekenen der tijden mogen kennen en de tekenen van de komst van de Zoon des Mensen. Daarom zijn we wel degelijk op de hoogte van de problemen van de wereld en de moeilijkheden van onze tijd. Dat betekent echter niet dat wij onszelf of anderen met voortdurende angst moeten belasten. Zou het niet beter zijn om minder aandacht te besteden aan de omvang van onze moeilijkheden en in plaats daarvan te denken aan de oneindige grootsheid, goedheid en absolute macht van onze God, op Hem te vertrouwen en ons met vreugde in ons hart voor te bereiden op de wederkomst van Jezus Christus. Als zijn verbondsvolk hoeven wij ons niet te laten verlammen door onze angst voor de nare dingen die er zouden kunnen gebeuren. In plaats daarvan kunnen wij de moeilijkheden en kansen die voor ons liggen met geloof, moed, vastberadenheid en vertrouwen in God tegemoet treden. Wij bewandelen het pad van het discipelschap niet alleen. Het is de Heere uw God die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. De Heer zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Einde citaat. Laten we, als we door angst overvallen worden, moed vatten, ons geloof oefenen en vertrouwen putten uit de belofte dat elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, niets zal uitrichten. Leven we in gevaarlijke en roerige tijden? Natuurlijk. God heeft gezegd, in de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Kunnen wij dat geloven en ernaar handelen? Kunnen wij ons aan onze toezeggingen en heilige verbonden houden? Kunnen wij ook onder moeilijke omstandigheden de geboden van God onderhouden? Natuurlijk. Want God heeft beloofd, alle dingen zullen voor uw welzijn samenwerken, indien gij oprecht wandelt. Laten we daarom onze angsten opzij zetten en in plaats daarvan leven vol vreugde, ootmoed, hoop en een stoutmoedig vertrouwen dat de Heer met ons is. Mijn geliefde vrienden, mijn geliefde broeders en zusters in Christus, als we ons ooit in de greep van angst bevinden, of als we ooit merken dat onze eigen woorden, gedrag of daden angst in anderen oproepen, dan bid ik met alle kracht van mijn ziel dat we van deze angst bevrijd mogen worden door het door God voorgeschreven tegengift voor angst, de reine liefde van Christus. Want de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De volmaakte liefde van Christus verdrijft elke verleiding om anderen iets aan te doen, ze intimideren, goeioneren of verdrukken. Door de volmaakte liefde van Christus kunnen wij nederig, waardig en met groot vertrouwen als volgeling van onze geliefde Heiland leven. De volmaakte liefde van Christus geeft ons dit grote vertrouwen om onze angst opzij te zetten en ons volledig op de macht en de goedheid van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus te verlaten. Laten we thuis, op ons werk, in onze kerkroeping en in ons hart angst door de volmaakte liefde van Christus vervangen. Christus' liefde zal angst door geloof vervangen. Door zijn liefde zijn wij in staat om de goedheid van onze hemelse Vader, zijn goddelijke plan, zijn evangelie en zijn geboden te erkennen, te vertrouwen en te geloven. Als we God en onze naaste lief hebben, wordt onze gehoorzaamheid aan Gods geboden een zegening in plaats van een last. Door de liefde van Christus worden wij wat vriendelijker, vergevensgezinder, zorgzamer en toegewijder aan zijn werk. Vullen wij ons hart met de liefde van Christus, dan ontwaken wij met een hernieuwde geestelijke frisheid en wandelen wij vol vreugde en vertrouwen, wakker en levendig in het licht en de heerlijkheid van onze geliefde Heiland Jezus Christus. Met de apostel Johannes getuig ik, er is in de liefde van Christus geen vrees. Broeders en zusters, beste vrienden, God kent u door en door. Hij heeft u volmaakt lief. Hij weet wat de toekomst voor u in petto heeft. Hij wil dat u niet bevreesd bent, maar alleen gelooft. En dat u in zijn volmaakte liefde blijft. Dat is mijn gebed en mijn zegen in de heilige naam van onze Heiland en Meester Jezus Christus. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Onze geliefde Hemelse Vader.
We express our sincere gratitude this morning.
Wij zijn zo dankbaar vanochtend voor de gelegenheid die we hebben gehad om hier te mogen zijn op deze bijeenkomst op de Sabbatdag van de Algemene Conferentie. We zijn dankbaar, Vader, voor de prachtige muziek die het Tabernakelkoor voor ons heeft gebracht. We zijn dankbaar voor de inspirerende en opbouwende boodschappen en getuigenissen die gedeeld zijn door uw dienstknechten. En we zijn vooral dankbaar, Vader, dat we de stem van een profeet hebben gehoord. We houden van president Monson. We zijn dankbaar voor zijn raad over het Boek van Mormon en voor zijn bekendmakingen over de nieuwe tempels. We houden van hem, we ondersteunen hem en we eren hem. En we bidden voor zijn welzijn. Lieve Vader, we bidden dat we waardig mogen zijn en gevoelig mogen zijn voor de invloed en ingevingen van de Heilige Geest in ons leven. Dat we de juiste keuzes zullen maken die ons terug zullen leiden naar u in het celestiale koninkrijk. We houden van u en van uw Zoon. We bidden voor uw heerlijkheid en de heerlijkheid van uw Zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the 187th Annual General Conference.
De uitzending van de 187ste Algemene Bijeenkomst van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de Kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending is verzorgd door Bonneville Distribution. Enige gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden.